prachtige profetie van Jesaja, woorden van Simeon toen Yeshua in de tempel werd gebracht. Ik denk dat de profetie van Jesaja bij de meesten van u wel heel erg bekend zal zijn, maar het is goed om daar met elkaar nu vanmorgen naar te luisteren, in samenhang ook met de lezing uit Lucas. Jesaja 25, profeten zijn mensen die dingen zien waar gewone stervelingen geen oog voor hebben. Sterker nog, die gewone stervelingen voor onmogelijk houden. Als je leeft bij de feiten van de dag, dan wanhoop je eraan of het ooit nog goed komt met deze wereld. Wat een verwarring, wat een verbijstering, wat een geweld, wat een haat, wat een goddeloosheid, wat een duisternis wereldwijd. Al zijn we ook dankbaar natuurlijk voor alle goede dingen die er zijn. Profeten roepen ons op in Gods naam om niet te leven bij de waan van de dag, ook al zijn dat dan de feiten van de dag, maar bij het visioen van de belofte van God. De geest van God doet mensen dromen van een onvoorstelbare toekomst. En nuchtere mensen zeggen dan dromen zijn bedrog. Maar als de geest dromen geeft, dan kun je er zeker van zijn dat het gaat om de hoogste werkelijkheid, de werkelijkheid van de eeuwige. Daarom wil ik jullie graag opwekken vanmorgen met Jesaja mee te dromen. En zo je hart te laten vullen met het visioen van die toekomst. Niet om uit de werkelijkheid weg te vluchten. Werkelijkheid hier, werkelijkheid in Jeruzalem, waar Esther iets van heeft verteld. Maar juist om staande te kunnen blijven. In de zekerheid van Gods toekomst. Die ons moed geeft voor elke dag. Wel, Jesaja heeft een geweldige droom van die toekomst van God. Hij ziet een feestelijke maaltijd. Waarbij de Heere de volken uitnodigt, een uitgelezen diner. En God zelf is de gastheer. Een banket ter ere van de eeuwige. Het zal gebeuren op deze berg, zegt Jesaja. Welke berg? Wel, dat kan natuurlijk niets anders zijn dan de berg van God. Tempelberg, Sion, waar de Heere woont en troont in zijn heiligdom. Het vorige hoofdstuk, 24, heeft Jesaja gezegd: de Heere van de legermachten zal regeren op de berg Sion en in Jeruzalem. De Heer van de legermachten zal regeren op de berg Sion en in Jeruzalem. En daar heb je tegelijkertijd de reden van het feestmaal. Het is een banket om het koningschap van God te vieren. Hij zal regeren. Als aardse vorsten de troon bestijgen, is een rijk banket, een diner, natuurlijk altijd deel van de feestelijkheden. Wel nu, zo wordt er in de droom van Jesaja een feestelijke maaltijd belegd, ter ere van het feit dat God het koningschap aanvaardt. Een maaltijd met uitgelezen ingrediënten, mergrijke spijzen, gerijpte wijnen, alles het beste van het beste. Het is beeldspraak natuurlijk, maar wel een beeld dat de onvoorstelbare heerlijkheid van de toekomst van God aangeeft. Toekomst waarin hij koning zal zijn. Kun je de vraag stellen, is God dan nu geen koning? We bezingen hem als onze koning. We zingen de psalmen en andere liederen die het koningschap van God bezingen. Zeker, maar het is net zo goed waar dat hij niet als koning wordt erkend en geëerd wereldwijd. De mensen, de volken, ze aanbidden andere goden, andere machten. Ze vergeten de Heere. En laten we eerlijk zijn, zijn wij elke dag zulke koningskinderen, om zo te zeggen. Elke dag ons heel diep bewust dat we leven voor het aangezicht van onze koning. En hem ook koning laten zijn in ons leven. En is de zonde van mensen nu juist niet telkens weer dat we de Heere God niet de plaats en de eer geven die hem toekomt. Maar, zegt Jesaja, dat wordt anders. Daar komt dat grootse banket, om het koningschap van de eeuwige te eren. En het wonder is dan dat mensen, zondige mensen als u en jij en ik, in de omgeving van die koning mogen verkeren, gemeenschap met hem mogen oefenen. En zijn tafel genodigd, inderdaad. God, koning voor eeuwig, mensen om hem heen, samen aan een feestelijke tafel. De volkeren, zegt Jesaja, zullen toestromen naar Sion. Niet alleen Israël, maar de volkeren, het volk van God Israël en de volkeren. Dat hoort bij het profetisch perspectief. Stel je dat maar voor. De heidenen, de goyim, die zich buigen voor Baal of voor Wodan of voor de goden van de 21ste eeuw, ze stromen naar Sion voor het banket van God. Machtig uitzicht. Als je dat echt gaat geloven, dan brengt het je hart in beweging. Zoals een psalm zegt, men spreekt van uw zeer heerlijke dingen, schone stad van Israëls opperheer. En God telt de volkeren als bij Israël behorend. En de zangers zingen en de speellieden spelen op harp en cymbaal. Geweldig uitzicht. Wij geloven dat dat koningschap en die toekomst, dat God die verbonden heeft aan zijn zoon, de Messias, die in deze wereld kwam. Nee, de Messias wordt in deze profetie niet genoemd. Maar elke keer als in Tenach het woord heil klinkt, dan horen we daar de naam Yeshua. En we weten dat Gods koninkrijk, Gods toekomst, alleen aanbreekt in hem, de Zoon van God. Eerst kwam hij in diepere vernedering. Straks komt hij in heerlijkheid. Daartussen liggen kruis en opstanding en hemelvaart, want dat is de weg waarin het koningschap van God openbaar wordt. Dan is het dus ook volkomen duidelijk dat delen in die toekomst alleen maar kan in het deel hebben aan hem die de toekomst waarborgt. Yeshua HaMashiach, Jezus de Messias. En ik denk dat we een echo van dit verhaal, van deze profetie, vinden in het prachtige verhaal van de wonderbare spijziging op de berg. Die berg in Galilea, waar Jezus de scharen voedt, brood vermenigvuldigt en hongerige mensen te eten geeft. God is van uitdelen nooit armer geworden. Er is voor ieder van ons wat bij. Er is overvloed in het koninkrijk van God. Maar behalve dat prachtige feestmaal gebeuren er nog veel meer geweldige dingen. God zal op deze berg verslinden de sluier waarmee het gezicht van de volken, van alle volken omsluierd is, en de bedekking waarmee alle naties bedekt zijn. Hij zal een sluier verslinden en de bedekking wegnemen. Wat betekent dat? Ik denk dat dat twee dingen betekent. In de eerste plaats, en dan luister ik naar de lofzang van Simeon, die we gelezen hebben uit het evangelie van Lucas. Simeon die uitbarst in een lofprijzing als Yeshua de tempel wordt ingebracht. En dan zingt hij dat Jezus, Yeshua, gekomen is als een licht om de heidenen te verlichten. In de Nadense Bijbelvertaling, die ik van harte ook aanbeveel, tussen haakjes, wordt heel sprekend vertaald dat hij een licht is tot ontsluiering voor de volkeren. Een licht tot ontsluiering van de volkeren. Jezus kwam om de sluier die over de volkeren ligt weg te nemen. Een opvallende uitspraak van Simeon in de tempel. Jezus is gekomen om de sluier van ongeloof en onwetendheid, de duisternis van het heidendom, van de volkeren weg te nemen. wereld van de volkeren tast in duister. Als het gaat om de kennis van de levende God, de God van Israël, er ligt een bedekking over de volkeren. Want ze zijn vreemd van de kennis van de God van Israël. En daarom ook ten diepste vreemd van het waarachtige leven. Tussen haakjes, christenen hebben het vaak over de bedekking die over Israël ligt. Daar ga ik nou vanmorgen niet verder op in. Maar vergeten dan dat er sprake is van een veel ernstiger bedekking die over de volkeren ligt. En helaas vaak ook over de gemeente van Jezus die uit de volkeren wordt verzameld. Maar dat even terzijde. Maar het wonder waarvan Simeon zingt in de tempel is dat de goyim, de volkeren in Jezus, met de God van Israël in aanraking mogen komen. De God die Israël al lang kent. De eeuwige, de God van Abraham, Isaac en Jacob. Jezus is gekomen tot openbaring van God aan de volkeren, om de sluier van onwetendheid, de bedekking van de volkeren weg te nemen. God neemt de blindheid van de volkeren weg. Dat is het eerste. In de tweede plaats, als je die tekst zo leest, dan is eigenlijk duidelijk dat de profeet doelt op een bepaald rouwgebruik, een Oosters rouwgebruik. Is er iemand gestorven, dan trek je een doek over je gezicht als teken van verdriet en van rouw. Dus Jesaja ziet de volkeren ook bedekt met een rouwsluier. Nog meer toegespitst, er ligt een doodskleed op het gezicht van de volkeren. Dat blijkt ook uit het volgende vers, waar de dood heel nadrukkelijk ter sprake komt en waarover rouwtranen wordt gesproken. Hij zal de dood voor altijd verslinden. De Heere Heere zal de tranen van alle gezichten afwissen. Een aangrijpend beeld. En in relatie met de eerste opmerking die ik maakte. Het niet kennen van de God van Israël. En het bedekt zijn met een rouwsluier nu. Geeft dat aan de enorme nood waarin de volkeren van de wereld verkeren. Alle leven is in de greep van de dood. Dat moeten wij telkens weer ervaren. Er ligt een rouwsluier over het leven. En achter die sluier parelen de tranen van verdriet. Er heeft nog nooit iemand echt een oplossing voor gevonden. Maar wat doet God? Hij neemt op de berg Sion het rouwkleed van de volken weg. Hij zal het verslinden, zegt de tekst. Dat wordt nog een keer herhaald. Hij zal de dood verslinden tot overwinning. Dat is een heel sterk woord. Verslinden, opeten, inslikken, verteren, vernietigen. Dat doet God op die dag met de dood. En de dood zal niet meer zijn. De laatste vijand die er niet gedaan wordt, is de dood, zegt het Tweede Testament. Op de berg van het feestmaal van de volkeren is niet alleen de blindheid van de volken weggenomen, maar moet ook de dood verdwijnen. En God wist eigenhandig alle tranen van verdriet en rouw van de ogen weg. Wat een geweldig ontroerend beeld is dat. God die als een liefderijke vader je gezicht schoon wast van de tranen van pijn. U bent natuurlijk allemaal thuis in de Bijbel en dan weet u dat deze woorden van Jesaja een aantal keren in het Tweede Testament ook geciteerd worden. Paulus bijvoorbeeld in 1 Korinthe 15 zegt, als het sterfelijke onsterfelijkheid heeft aangedaan, dan zal geschieden wat geschreven staat, deze tekst. De dood is verslonden tot overwinning. Dat staat in het geweldige hoofdstuk over de opstanding in 1 Korinthe 15. Letterlijk en figuurlijk kun je zeggen, in het hart van het Tweede Testament. God neemt de rouwsluier in Christus weg. Er is er één in deze wereld gekomen die niet eindigde in het graf. Hij kwam er wel in, maar hij ging er niet in onder. Hij stond eruit op. We hebben Goede Vrijdag en Pasen net achter ons. Straks komt hij terug. En op zijn stem gaan de graven open en ze zullen opstaan, de doden, klein en groot. De dood verslonden tot overwinning. Een geweldig uitzicht in een stervende wereld. Nog een andere zaak noemt Jesaja. Op die berg zal God de smaad van zijn volk van de ganse aarde wegnemen. Wat wil dat zeggen? Zijn volk. Wie zijn dat? Wel, dat kan natuurlijk niet anders dan Gods eigen volk zijn. De kinderen van Abraham. Er is sprake van de goyim, van de volkeren, de naties. En er is sprake van het volk, Am Yisrael, het volk van God. Het hoort dus ook bij de toekomst van de Messias. In relatie met dat feestmaal op de berg Sion. Dat God de smaad van Israël, zijn volk, van de aarde wegneemt. Dat is eigenlijk een heel verrassende tekst, zou je kunnen zeggen. Juda, de Jood, zal onder de volken niet langer beschimd worden. Goed beschouwd is dat voor Jesaja zelfs het climax in de opsomming van de geweldige dingen op die grote dag van Gods toekomst. De volkeren stromen samen naar Sion voor een fantastisch banket, nadat de bedekking is weggenomen. De dood wordt verslonden tot overwinning. En God neemt de smaad van Israël weg. Nou, ik hoef het u niet te vertellen, wat hebben ze ervan geweten, de kinderen van Abraham? En wat weten ze ervan tot op de dag van vandaag? De geschiedenis door was er en is er Jodenhaat, even redeloos als ergerlijk. Van de week sprak ik ergens en toen stelde iemand de vraag of er nou nog redelijke argumenten te bedenken waren voor antisemitisme. Nou, er is niks redelijks in antisemitisme. Het is volstrekt irrationeel. En u weet het, de moderne geschiedenis laat er afschuwelijke voorbeelden van zien. Ik hoef ze u niet te vertellen. Vandaag is de staat Israël de Jood onder de volkeren. Het regent in de Verenigde Naties resoluties om Israël te veroordelen. De relatie van Israël, het volk, met het land en met de stad te ontkennen. Enfin, nu volgt dat allemaal natuurlijk net als ik in het nieuws. Maar het is al een heel oud verhaal. Vanaf de farao in Egypte. En vult u maar verder in. Het lijkt wel alsof jodenhaat, antisemitisme een kankergezwel is in het leven van de volkeren. Een dodelijke ziekte, een donkere haat die de wereld vergiftigt. Maar deze kanker zal genezen worden op die dag van het feestmaal en van de overwinning van de dood. God neemt de smaad van zijn volk. Van de ganse aarde weg. Niet te geloven. Maar de Heere heeft het gesproken. Hij rehabiliteert, om zo te zeggen, zijn eigen volk. Voor de ogen van de hele wereld. Van alle volken. En dan luister ik opnieuw naar Simeon in zijn lofzang. Jezus kwam, zingt hij, om de bedekking van de naties weg te nemen. En hij kwam tot heerlijkheid van zijn volk Israël. Tot glorie van uw volk Israël. En twee verschillende roepingen, om zo te zeggen, die Yeshua heeft. De bedekking van de volkeren wegnemen en de heerlijkheid van Israël aan het licht brengen. God inderdaad rehabiliteert zijn volk voor de ogen van de hele wereld. En daarmee komt wat God aan Abraham beloofde tot zijn doel. Alle geslachten van de aardbodem in Abraham gezegend. De volken gered van duisternis en dood en ondergang. En Israël eindelijk onthuld in het licht gesteld. Als Gods oogappel, volk van God, omgeven door de kavod, de glorie, de heerlijkheid van de eeuwige. Ik vind dat een geweldig perspectief. Jezus kwam als belichaming van het reddende werk van God, om de volkeren uit de duisternis te roepen en om de glorie van Israël aan het licht te brengen. En ik zou willen zeggen, we kunnen dat laatste niet genoeg onderstrepen. En ik vertel u ook geen nieuws als ik zeg dat het in de kerkgeschiedenis heel vaak omgedraaid is. Volgens de overgrote meerderheid van predikers, theologen, kerkvaders, reformatoren enzovoort, heeft de komst van Jezus uiteindelijk ondergang en vloek over Israël gebracht. Deze overtuiging bepaalde, en misschien moet ik zeggen in veel opzichten, bepaalt nog steeds de houding van christenen ten opzichte van de Joden. Ik geloof dat nog veel te weinig christenen zich realiseren dat de naam van Jezus, Yeshua, zwarte en pijnlijke associaties oproept bij Joden. Ik zal nooit vergeten, ik heb het hier misschien wel eens vaker verteld, want ik vertel het erg vaak, ik zal nooit vergeten dat een uit Oost-Europa, uit een chassidisch milieu afkomstige Jood tegen me zei, zou jij zoveel trek hebben om in Jezus te geloven, als je gezien hebt hoe je grootvader met een crucifix de hersens is ingeslagen. Dat is het beeld wat veel Joden hebben van kerk en christendom. En wat een geweldige tegenstelling tot de woorden van de profeet en de lofzang van Simeon. En dan denk ik, wat zullen alle politieke of theologische verguizers van Israël op hun neus kijken, als ze Israël straks zien omringd door de heerlijkheid van God. Fantastisch perspectief. En dan nog een laatste aspect van de profetie. Er klinken ook donkere, dreigende tonen, woorden van oordeel. Moab zal onder hem vertreden worden. De tegenhanger van heil is het oordeel, het onheil over de vijand van God en van zijn volk. Het einde betekent ook een grote scheiding. Daar is de Bijbel ook duidelijk in. In de toekomst worden de dingen rechtgezet. Wie vijandig ongehoorzaam blijft, hoort er niet bij. Die vijand heet hier Moab. We weten dat natuurlijk uit de geschiedenis. Moab is een slechte naam in de Bijbel. Als vijand van Israël in allerlei situaties. Maar ik denk dat je moet zeggen dat Moab hier staat voor de vijand. En hij heeft veel gezichten, de eeuwen door. Vijanden van God, vijanden van Israël. Vijanden ook van de gemeente van Christus. Op de achtergrond de grote vijand, de tegenspeler, Satan. Die vijanden van God delen niet in het feestmaal voor de volkeren. Moab deelt niet in de gemeenschap van God en zijn mensen op de berg waar de volken samenkomen. Wat moet hij daar doen? Hij heeft er nooit iets van willen weten. Er is sprake van een finale scheiding. Denk aan wat het laatste Bijbelboek zegt, Openbaring, in haar, in het nieuwe Jeruzalem, stad van God, zal niet binnenkomen iets dat verontreinigd is en gruwelijkheid doet en leugens spreekt. Buiten zullen zijn de vreesachtigen, de ongelovigen, de afgodendienaars. Er is een binnen en een buiten in de toekomst van God en zijn Messias. Moab zal als stro gedorst worden, een vervaarlijk beeld, neergestampt in de mesthoop. Het zal misschien nog wel proberen om aan het oordeel te ontkomen, zoals een verschrikte zwemmer, dat beeld gebruikt de profeet, probeert aan een vloedgolf te ontkomen, maar het oordeel is onafwendbaar. Ik denk dat we deze aspecten van de profetie ook niet mogen vergeten, niet mogen veronachtzamen. grote scheiding. De duivel wordt buitengeworpen met heel zijn rijk. De glorie is aan God. Wel, zo tekent Jesaja de toekomst van God, de God van Israël, de vader van Yeshua. Toekomst voor Israël, voor de volkeren, voor zijn gemeente uit de volkeren. Ik vind dat een adembenemend perspectief, wat we tegenkomen in deze prachtige profetie. En ik houd me maar graag aan dat perspectief vast, bij alle slechte nieuws dat over ons heen komt, in de krant, in de radio, televisie. Onheilsprofeten vandaag voorspellen allerlei rampen. De mens en de wereld gaan te gronde. Moderne profeten, futurologen, mensen die visie hebben op de toekomst, met een wetenschappelijke manier zich daarmee bezighouden, hebben heel vaak een heel pessimistische boodschap, u weet dat. We kunnen onze problemen niet de baas en vandaag of morgen loopt alles vast. Op een hele zakelijke manier, met nuchtere cijfers en statistieken, kunnen ze het ons precies voorrekenen. En ja, in veel opzichten hebben ze ook nog gelijk, denk ik. En toch houd ik het liever bij de droom van Jesaja. En ik geloof dat het perspectief van de Messiaanse toekomst uiteindelijk de beste papieren heeft. Want Yeshua heeft er zijn leven voor gegeven.